Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit de 68e psalm, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het 17e vers van psalm 68. We stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige en goede wet en we luisteren naar de samenvatting. En vervolgens zingen we het vierde vers uit psalm 79, het gebed. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Het vierde vers van psalm 79 als belijdenis voor het op het luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat: gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods heilig woord in het tweede Bijbelboek van Mozes, Exodus. En we lezen uit het 33e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 23. De schriftlezing is Exodus 33. En we beginnen bij vers 9 en we lezen tot het einde van het hoofdstuk. En daar lezen we Gods woord als volgt: en het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkolom nederwaarts en stond in de deur van de tent en hij sprak met Mozes. En als het volk de wolkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich. En ieder in de deur van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeling, week niet uit het midden van de tent. Mozes zei tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat me niet weten wie gij met mij zult zenden. Omdat ge gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook ge hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten en ik zal u kennen. Opdat ik genade vinde in uw ogen en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zei, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tot hem, indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zei de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. Omdat gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zei hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zei verder, zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan. Zo zal ik u in een kloof van de steenrots zetten. En ik zal u met mijn hand overdekken totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. De Heere roept ons om de tafel van zijn trouwverbond in het midden van de gemeente aan te richten komende zondag. En wij willen ons daarop ook voorbereiden. En daarom lezen wij ook het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het. En zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alles van nodig dat wij ons ten eerste recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineert en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken een ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoek een iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen als ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog veel gebreken en ellendigheid in ons ontdekken, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulk een ijver om God te dienen ons niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het avondmaalsformulier. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om de onmisbare zegen van hem en de werking van Gods geest. En in de voorbeden willen wij denken aan onze zuster De Weert de Graaf. Afgelopen donderdag overleed een broer van onze zuster en komende dinsdag zal hij worden begraven. Ik wil ook aan de Heer opdragen Jan Willem de Mooi, die deze morgen geloofsbelijdenis aflegt in de Schippersgemeente in Duitsland. En het is denk ik ook goed om aan de familie Nijssen te denken. Hun oudste zoon Willem, die wordt vanmorgen bevestigd als dienaar van het woord in de PKN van Hilversum. Laten we deze dingen aan de Heer voorleggen in het gebed. Heren, wat een onbevattelijk wonder is het toch dat u aan het begin van een nieuwe week opnieuw uw armen uitbreidt en het evangelie laat uitgaan. Komt allen herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Ik zal u vrede geven voor uw ziel. Heer, als we dat overdenken en als u zo ook al vanmorgen in deze dienst aan het begin tot ons kwam met genade en vrede, zij u. En dat jegens mensen die als ze zich spiegelen in de heilige wet moeten zeggen, Heer, we zijn bezoedeld met 1001 zonden. En als ons dat ernst geworden is en als we dat ook hebben ontdekt door het werk van uw geest en dan hebben we ook iets herkend in wat in dat formulier staat, zoveel overgebleven zonden ook nog. En het ontbreekt ons zo aan de ijver om u te dienen zoals het behoort. En er is zo vaak nog ongeloof en zo vaak nog dat er boze lusten van ons vlees zijn waar we niet tegen bestand zijn en die zomaar weer de overhand nemen. Een hardleers en een hardnekkig volk hebt u zich ten eigendom verkoren. En dan komt u vanmorgen met genade en vrede. Dan komt u vanmorgen met de uitspraak, ik ben de Heere uw God. Heer, het moet toch ons hart verbreken. Het moet onze geest toch verslaan. Hoe groot en goed en goeddoend u bent. Jegens ons. En omdat u weet dat uw volk het nodig heeft van tijd tot tijd te zien, te proeven hoe goed u bent. Ai, ziet hoe lieflijk de naam des Heren is. Geeft u opdracht om de tafel van uw trouwverbond aan te richten en de tekens van uw onbreekbare trouw en uw onpeilbare liefde voor zondaren op die tafel gereed te zetten. En geeft u straks de opdracht om dat brood voor het oog van een ieder in stukken te breken, als bewijs dat u uw lichaam verbreken liet, omdat u zondaren zo lief hebt, ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En u geeft de opdracht dat die wijn ingeschonken wordt voor ieder zichtbaar. En de beker rondgedeeld wordt om in geloof tot u te vluchten. Mensen die zelf midden in de dood liggen. Heren, wat is dat eigenlijk? Een wonder. Mensen die midden in de dood liggen van zichzelf. Dan komt u tot ons met het woord van het evangelie, te midden van allemaal graven. Dan bezoekt u ons, terwijl wij dood liggen. Maar u loopt niet aan ze voorbij. En u zegt niet, zoals dat eigenlijk zou moeten met dode mensen, begraaf ze maar, neem ze maar uit het zicht. Nee, u loopt er tussendoor en u roept tot leven. U wekt tot leven. Kom herwaarts tot mij. Er is plaats bij mij. Heren, laat dat vanmorgen de vreugde van de prediking zijn. Een vreugde om het te verkondigen. Een vreugde om het te horen. En als uw geest er toch in meekomt, Heren, dan is geen preek te lang. Dan is geen preek te licht of te zwaar. Maar dan horen we uw stem erin die roept, doden tot het leven. En die uw volk zoekt te vertroosten met het heil dat er is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die dood geweest is, maar zie, hij leeft. Heere, laat zo uw geest toch vaardig mogen worden, op de kansel, onder de kansel, een stem om te spreken, de woorden waarvan u zegt, ik wil dat de gemeente deze hoort, en oren die horen, en een verstand dat meedenkt om te zien hoe u de dingen zegt in uw woord en hoe u de lijnen hebt gelegd door de geschiedenis heen, in de geschiedenis van de godsopenbaring, van wie u bent. Van wie u bent voor een verloren volk in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die u zond om te doen wat nodig was, zodat u kon zeggen tegen Mozes en tegen andere zondaren, er is plaats bij mij. Heren, laat dat diep mogen indringen in ons hart. Wil dat wonderlijke werk met uw geest zo werken dat we verslagen worden en dat we tot u vluchten gaan voor het eerst of opnieuw. Dat we in u het leven mogen zoeken en vinden en dat we ons zo mogen voorbereiden op die heilige ontmoeting met u. Doe ons zo ook door uw geest diep doordrongen zijn van dat wonder. Want als dat een wonder wordt en een wonder blijft, Heere, dan zal dat nooit kunnen uit gewoonte of bijgelovigheid. Maar dan zullen we ons verlustigen in u, de God van alle genade. We bidden, Heer, of u zo aan uw eer wil komen in ons zondige mensen. Door ons zo te leiden in het spoor van uw gerechtigheid. En laat zo dan, Heer, ook deze dienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam. En dat het goed geweest is om hier in uw huis stil te worden voor uw aangezicht. En de vreugde van dat evangelie ervaren mag worden. Zoals u het toch ook zegt, lieflijk zijn de voeten op de bergen van hen die de vrede verkondigen. Wek zo zelf, Heer, door uw geest het verlangen in onze harten op. Om uw dood te belijden, Heer Jezus, totdat u komt. In een wereld die gebroken is. En waarin we geconfronteerd worden met de gevolgen van onze zonde. Waarin ziekte is. Waarin de dood rondgaat. En ook in families binnentreedt. Heren, we dragen onze zuster De Weert aan u op. Die in de achterliggende week daarmee geconfronteerd werd. Als een broer weggenomen werd uit dit leven. Uit de kring van gezin en familie. Heren, we brengen de droefheid, de rouw, de vragen die dat met zich meebrengt aan uw genadetroon. Ontfermt u zich, Heren, over haar, over de familie. En wilt u toch zelf ook dwars door deze dingen heen op uw wijze werken. Dat uw naam verheerlijkt wordt en gekend mag worden, mag gaan worden. Troost, Heren, het hart dat schrijend tot u vlucht. En als komende dinsdag ze ook zal staan aan de geopende groeven van haar broer, wil haar geven dat ze ook mag merken dat u er bent. Dat u zich over haar ontfermt. Dat ze op mag zien naar u die in de hemel zit. En dat zo, Heren, ook toch op uw wijze troost en vrede geschonken wordt. We dragen heel de familie aan u op, Heren. U weet hoe de zaken liggen in de familie. Ook met betrekking tot u. En we bidden of u toch ook door dit overlijden spreken wil op een wijze dat uw naam ook bekend gaat worden. Heren, zo willen we u bidden om uw ontferming en uw zegen. We dragen Jan-Willem de Mooi aan u op als hij nu in de Schippersgemeente in Duitsland uw naam wil belijden en dat vanmorgen zal doen in een dienst al daar. We danken u, Heren, dat u hem gebracht hebt tot dat moment dat het verlangen er is om u te volgen en te belijden. Zegen hem, Heren, dat hij dat antwoord in geloof mag geven en ook steeds in geloof aan uw hand mag wandelen. En wil hem zo ook tot een zegen stellen. Datzelfde bidden we, Heren, voor Willem, de oudste zoon van onze broeder en zuster Nijssen, die vandaag bevestigd mag worden als dienaar van het woord. Geef, Heren, hem een rijke mate van uw geest, inzicht in uw woord, opdat hij het op de plaats waar hij nu gesteld wordt uit mag dragen en zo ook tot zegen mag zijn voor die gemeente, dienstbaar aan uw koninkrijk, als een werker in de wijngaard om de oogst die groot is binnen te mogen halen. En wilt u hem zo zegenen, Heren, steeds weer in de uitoefening van dat ambt, om de mond van u te zijn tot de gemeente. En de mond van de gemeente tot u in de gebeden. Heren, zo zoeken we uw aangezicht. Wil ons horen in de vergeving van onze zonden. Wil ons leiden door uw geest en regeren door uw woord, ook in deze dienst. Schenk alle die een taak hebben ook een rijke mate van uw geest. In het begeleiden van de lofzangen. In de dienst van koster of van ouderling en de ambtelijke dienst van ouderling en diaken. Ook het werk wat gedaan wordt voor de kleinste kinderen. Heren, zegen het alles tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot opbouw van onze gemeente. Niets van dit alles hebben we ons waard gemaakt of verdiend. We bidden het u, Heren, in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die wij belijden en aanroepen als onze Heren, als onze enige hoge priester, onze enige leraar en profeet, onze eeuwige Koning. Uit genade. Amen. We zingen uit de 90ste psalm, de psalm van Mozes, het 4e en het 8e vers. Psalm 90, vers 4 en 8. Straks na het amen van de prediking zingen we het vierde vers van Psalm 130. Hoop op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Het vierde vers van Psalm 130. Na de prediking en u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven aan de Heere en zijn dienst te geven. De eerste rondgang voor de kerk. De tweede voor de emeritikas. De derde collecte is een extra collecte voor de kerk. En bij de uitgang zijn de busjes bestemd voor het adoptiefonds. We luisteren in deze dienst van voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal naar Exodus 33, het 20ste en het 21ste vers. Exodus 33, vers 20 en 21. En hij zei verder, gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. En de Heere zei verder, zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. Lieve gemeente, als we Exodus 33 voor ons hebben en we beginnen te lezen bij dat 9e vers, dan vallen we eigenlijk wat midden in een geschiedenis die al bezig is zich te ontwikkelen en te ontvouwen. Om een aantal korte lijnen te schetsen waar we in zijn terechtgekomen, als u één bladzij terugbladert naar hoofdstuk 32, dan ziet u dat dat volk Israël, toen Mozes op de berg was om de 10 geboden uit Gods hand te krijgen, het te lang vond duren en sieraden inzamelde en Aaron heeft een gouden kalf gegoten en dat hebben ze opgericht en daar hebben ze rondomheen gedanst en feest gevierd en het tegen elkaar gezegd, kijk, dit is nou de God die ons uit Egypte uitgeleid heeft. En daarmee hebben ze God zeer toornig gemaakt. God werd heel erg boos op dat volk, want ze gaven de eer die hem toekwam aan een zelfgemaakt beeld. En toen heeft God gezegd, ik ga niet meer verder met dit volk. Ik zal dat volk laten omkomen in de woestijn. En toen heeft Mozes zijn knieën gebogen en zijn handen gevouwen en die heeft gezegd, Heere, doe dat alstublieft niet, want denk ook aan de eer van uw naam. Wat zullen de heidenen zeggen? Ze zullen zeggen, hij heeft dat volk alleen maar uit Egypte uitgeleid om ze in de woestijn om te brengen. Hoe zal de eer van uw naam bezoedeld worden? Spaar toch dat volk en doe mij anders maar weg uit het boek des levens. En God heeft zich laten verbidden. God heeft gezegd, Mozes, ik kan u niet uit het boek des levens doen. Dat is onmogelijk. U kan niet in de plaats van dat volk de straf dragen. Ik zal het volk laten leven in mijn genade. Maar ik zal niet meer met ze meegaan. Ik zal wel een engel meesturen. Toen heeft Mozes opnieuw gebeden, Heere, uw aangezicht moet meegaan. Als u niet zal meegaan, laat ons dan maar in de woestijn. Want zonder uw aanwezigheid, zonder uw aangezicht in onze nabijheid, kunnen we niet. Toen heeft de Heere zich opnieuw laten verbidden. En toen kwam dat verlangen in het hart van Mozes en de vrijmoedigheid in zijn hart om ook nog een gebed te doen. Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Laat mij nou iets zien van uw majesteit, van wie u bent, van uw goddelijk wezen. Als bewijs dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Als bewijs dat het volk mag weten dat u dat volk ook genade geeft. Toon mij nu uw heerlijkheid. En toen zei God Mozes, dat kan niet. Je kunt mijn heerlijkheid niet zien. Geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook jij, Mozes, niet. Want mijn heerlijkheid is mijn goddelijke majesteit, is mijn heiligheid. En als ik dat aan een mens zou laten zien, dan zou die ter plekke verschroeien vanwege zijn zonde. Als een mens mij rechtstreeks ziet, dan zal die zien wat Hebreeën moet zeggen. Onze God is een verterend vuur. Mozes, u kunt mijn heerlijkheid niet zien. En toch heeft de Heere dat gebed voor een deel verhoord. Mozes, u zal de achterste delen van mij mogen zien. Ik zal aan u voorbij gaan en de achterste delen mag u. U mag een glimp opvangen. En u moet het zich voorstellen als de koning in zijn praalgewaad die voorbij komt. En als hij voorbij getrokken is, dan mag Mozes het achterste stukje van die mantel zien. Een klein beetje. En dan zegt God tegen Mozes, er is een plaats bij mij. Gij zult u op die steenrots stellen. Om dat te mogen zien. Mozes, er is plaats bij mij en zet u dan daar op die steenrots. Dat is vanmorgen in deze voorbereidingsdienst ook het thema. Er is plaats bij God. Dat is een wonder. Dat is echt een wonder. Er is plaats bij God. Wat is dan de grond van die belofte? Hoe is dat mogelijk? En ook het bevel in deze belofte. Het wonder, de grond en het bevel van die belofte, er is een plaats bij God. Allereerst een wonder. Ja, misschien zegt iemand, ja, is dat met betrekking tot Mozes nou echt zo'n wonder? Want dat hebben we toch ook gelezen en het wordt van niemand anders gezegd. God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht zoals een vriend met een vriend spreekt. Van wie kan dat gezegd worden? Het wordt alleen van Mozes gezegd. Mozes die ook genoemd wordt de man Gods. Mozes die gekozen werd en aangewezen werd door God om het volk van God uit Egypte uit te leiden. Die een heel bijzondere betrekking had tot God. En aan wie God zoveel gezegd heeft en zoveel uitgelegd heeft en zoveel aangewezen heeft wat gemaakt moest worden, wat opgeschreven moest worden. God sprak met Mozes als een man met zijn vriend. Is het dan een wonder dat er voor Mozes een plek is bij God? Misschien dat iemand dat denkt, want ja, wie durft zich te vergelijken met Mozes? Kijk, als het tegen mij gezegd zou worden, dan zou het wel een wonder zijn, maar voor Mozes toch niet? Nou, is dat nou zo? Mozes, met alles wat van hem gezegd wordt en wat God van hem getuigt en wat zo bijzonder is, bij alles wat er over Mozes gezegd kan worden, is hij toch voor alles uit een zondaar. En dat wist hij zelf ook. Dat heeft hij verschillende keren ook beleden. Als hij straks in hoofdstuk 34 opnieuw zijn hoofd buigt voor God en zijn handen vouwt, dan zegt hij in dat negende vers: Heer, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heer in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk, doch vergeef hun ongerechtigheid en hun zonde. Oh nee, dat staat er niet. Vergeef onze zonde. En vergeef onze ongerechtigheid, ziet u? Hij sluit zich daarbij in, Heer, ik ben ook onrechtvaardig en ben vol met zonde. Vergeef. En hij weet zich een zondaar. En God heeft het ook nog een keer tegen hem gezegd, geen mens kan mij zien en leven. Dat geldt ook voor jou, Mozes. En van hem is Psalm 90, wat we net gezongen hebben, door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Dat is Mozes, die dat erkend heeft en beleden heeft. En als God zegt, er is niemand rechtvaardig voor mijn aangezicht, tot niet één toe, dan geldt dat ook van Mozes. En wilt u nog wat andere woorden of namen van Mozes die de Bijbel hem geeft? Moordenaar, die Egyptenaar doodsloeg en toen wegvluchtte, nadat hij hem begraven had in het zand. Een onwillige, die niet wilde gehoorzamen aan de opdracht van God om dat volk uit Egypte uit te leiden. Onwillig, ongehoorzaam. Als hij het verwaarloosde, dat sacrament van de besnijdenis bij zijn tweede zoon. Opstandige. Als hij de tweede keer niet spreekt tegen de rots, maar er weer een mep op geeft met zijn staf. En zo God niet heiligde zoals hij het gevraagd had en God hem moest straffen en zeggen, Mozes, omdat je dat gedaan hebt, kun je het beloofde land niet in. Mozes, die dat gezegd heeft, en opnieuw Psalm 90, door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wij, hij sluit zichzelf in, als gij onze ongerechtigheden, die soms zelfs in het verborgene, waar niemand wat van weet, als u ze in het licht voor uw aangezicht brengt, Heere, wie kan bestaan? Dat is ook Mozes. En als hij als een zondig mensenkind voor God buigt, vol vrees, vol beving, wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Ook Mozes heeft niets van zichzelf om voor God te kunnen bestaan. En als hij zich zou stellen voor Gods aangezicht, dan zou hij ook moeten horen, ga weg van mij, werker van de ongerechtigheid. En dan zou God niets onrechtvaardigs hebben gezegd tegen Mozes. Zo heeft Mozes zichzelf ook leren kennen als een onwaardig en een schuldenaar en een zondaar. En hij heeft het voor de Heere beleden. Ik ben een Adams kind. Ziet u dat het een wonder is als God zegt tegen Mozes, er is een plaats bij mij. Zijn dat voor u geen onbekende dingen? weten wij daar iets van. Van die belijdenis van Mozes. Wat we net met hem meegezongen hebben. Is dat nou ook taal van ons hart? De beleving dat we niet kunnen staan voor Gods heilig ogen. Als dat dan de belijdenis is bij het avondmaal. Ik midden in de dood. Verloren. Kennis van deze dingen zal toch nodig zijn, gemeente. Kan niet zonder. En ieder bedenken bij zichzelf. Zijn zonden en vervloeking. Om zich voor God te verootmoedigen. Te leren wat het is dat je zondaar bent voor een heilig God. En wat het is dat je zonden je schuldig stellen voor God. En dat er een kloof is tussen God en mij. Die ik niet kan overbruggen. Want God is heilig en ik ben onheilig. God is recht en ik ben onrechtvaardig. God is trouw en ik ben ontrouw. Maar hoe goed, hoe liefelijk zijn de voeten van hen op de berg die de vrede verkondigen. Deze God zegt tegen moordenaars, onwilligen, tegen ongehoorzame en opstandige mensen. Er is een plaats bij mij. Is dat geen wonder? Voor iemand die de vloek en de toren van God verdiend heeft. Er is een plaats bij mij. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Als dat wonder zichtbaar wordt voor u en u ontdekt iets van dat wonder, van dat evangelie dat gesproken wordt tegen een mens die de straf verdiend heeft. Er is vrijspraak in het bloed van Christus. Dan komt toch de vraag boven, Heer, hoe is dat mogelijk? Weet u, gemeente, dan moet u dat woordje plaats, er is plaats bij mij, maar is wat verder lezen in Gods woord. En in andere gedeelten waar dat woord voorkomt, is zien hoe dat in de Bijbel gebruikt wordt. Want het wordt ook gebruikt inderdaad in de zin van geen plaats. En dat geldt zo in het bijzonder van die ander. Die ander met een hoofdletter. Die ander die vanaf het allereerste begin van dat hij mens geworden was, al te horen kreeg, er is geen plaats voor je. En voor wie het zijn hele leven lang het motto is geweest, geen plaats. Toen hij nog in de buik van zijn moeder Maria was, toen kreeg hij al te horen, er is geen plaats in de herberg. En toen hij geboren was en zijn werk deed en zijn prediking uitdroeg van het koninkrijk der hemelen dat gekomen was. En dan komt hij in een plaatsje ergens in Samaria en de mensen zeggen, we hebben hier geen plaats voor je. En als hij in gesprek is met de fariseeën en de sadduceeën en de schriftgeleerden om te spreken over zijn vader en over zijn dienst, dan willen ze hem niet. Geen plaats voor die rabbi uit Nazareth. En onder het volk kreeg hij geen plaats. En het liep uit op dat gejoel daar op dat plein. Kruisig hem, geen plaats voor hem. En waar het uiteindelijk op uitloopt, is niet alleen maar dat hij aan een kruis gehangen wordt en wij daarmee zeggen, geen plaats voor hem op deze hele aarde niet. Til zijn voeten maar op van de aarde. Maar dan gaat de hemel ook nog een keer dicht en dan wordt het duisternis en dan roept hij het uit, mijn God, waarom hebt u het mij verlaten? Dan zegt zijn vader ook nog eens een keer, in de hemel ook voor u geen plaats, mijn zoon. Ziet u? Dat is de grond onder deze belofte. Zo kan het alleen voor een zondaar als Mozes. Er is een plaats bij mij, omdat ik mijn eigen zoon heb weggestuurd. En dan vergaat Christus letterlijk onder de vurige toren van God nedergedaald ter helle. Geen plaats voor hem, zelfs bij God niet zijn vader. Waarom niet? Hij heeft nooit één gebod van God overtreden. Hij is volkomen gehoorzaam geweest, volmaakt rechtvaardig. Hij is nooit met één van die zonden uit dat avondmaalsformulier besmet geweest. Nog niet in zijn gedachten aan toe. En toch voor hem geen plaats. Waarom? Omdat deze Jezus de redder wil zijn van een Mozes. De verlosser wil zijn van een zondaar. De verzoener wil zijn van een opstandige en een ongehoorzame. Het leven wil zijn voor een moordenaar. Hij heeft met zijn weg van lijden en sterven de plaats bij God voor hen verdiend. Door de zonde, door het oordeel over de zonde, door de schuld op zich te nemen. Om Christus wil is er plaats bij God. Zoals dat avondmaalsformulier zegt. Hij door God verlaten. opdat wij, opdat Mozes, opdat zondaren, die in geloof tot hem vluchten, nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Dat is genade. Genade om Christus wil. God heeft recht om te zeggen tegen Mozes, ga weg in de buitenste duisternis. Maar hij heeft het gezegd tegen zijn zoon, in die 3 uur durende duisternis, ga weg in de buitenste duisternis. Omdat ik tegen een zondaar wil zeggen, mijn armen uitbreidend, er is een plaats bij mij. En dat zegt God tegen Mozes. Maar God zegt het niet alleen tegen Mozes, want op deze geschiedenis uit het Oude Testament mogen we van toepassing brengen wat Paulus schrijft in Romeinen. Over de geschiedenissen van Abraham. Deze dingen zijn geschreven opdat u gelooft. Deze dingen zijn geschreven om uwentwil. En op deze dingen mogen we van toepassing brengen wat gezegd wordt over Elia. Hij was een man van gelijke beweging als wij. En in zijn zondaar zijn, in zijn schuldig staan voor God, in zijn kind van Adam zijn, staat Mozes naast ons. En dan zegt God tegen al die mensen, zoals Mozes. Tegen al die mensen, zoals de Bijbel het noemt, die genade gevonden hebben in zijn ogen. Er is plaats bij mij. Wat betekent dat? Genade gevonden in zijn ogen. Wel, gemeente, Mozes was een zondaar, dat hebben we wel gezien. Net als andere mensen, Adams kinderen, geen verschil in dat opzicht. En toch, als alle mensen zondaren zijn en zo door de schrift worden aangesproken, is er toch onderscheid tussen zondaren en zondaren. Hetzelfde en toch verschil. Wat is het verschil? Mozes is het niet alleen, hij leerde het ook belijden. Dat is het verschil. En dan niet met de lippen alleen, niet omdat hij het jaren had gehoord, niet omdat hij zegt van ja, alle mensen zijn zondaren, ik ben een mens, dus ik ben ook een zondaar, en vervolgens weer overgaan tot de orde van de dag, maar het belijden met zijn hart, het erkennen voor Gods aangezicht. En hij leerde verlangen naar Gods genade, toon mij nu uw heerlijkheid, heren. Dat is het verlangen om in Gods nabijheid te mogen zijn, om zijn genade te mogen ontvangen, om bewijs te ontvangen van Gods genade voor hem. En er kwam een liefde tot God in zijn hart. Heren, denk toch aan de eer van uw naam, laat dit volk niet omkomen in de woestijn, want de heidenen zullen u belachelijk maken. Heren, de eer van uw naam was hem wat waard geworden. Er was liefde in zijn hart tot de Heer en zijn dienst. En er kwam honger en dorst in zijn leven naar God. En hij smeekte het, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Die mens die zich in verootmoediging leert buigen voor God. Hij vond genade in de ogen van de Heer toen hij God om genade aanriep. En toen hij verlangde en hongerde en dorstte naar de gerechtigheid en naar het herstel van de gemeenschap met God. Heere, vergeef de ongerechtigheid en vergeef de zonde. Dat is het verschil. En daarin was Mozes anders dan veel anderen. Allemaal zondaren. Maar in de belijdenis en in de erkenning daarvan en in het gebed om vergeving en in het pleiten op zijn belofte en in het verlangen om tot Gods eer te mogen leven. Verschil. Allemaal gelijk in verdorvenheid en verlorenheid voor God. Maar er is verschil tussen de een en de ander. Want de een mag het belijden voor zijn aangezicht en de ander zegt ja, het is wel zo en leeft gewoon verder. De een zoekt met droefheid Gods aangezicht en verootmoedigt zich voor de Heere als hij zijn zonde bedenkt en zichzelf voor Gods aangezicht mishaagt. En leert roepen om genade. En leert het leven buiten zichzelf te zoeken. Terwijl een ander die dingen misschien alleen maar met zijn verstand weet en uiteindelijk niet kent. Wel gehoord dat hij een zondaar is, maar verder geen behoefte heeft aan vergeving. En geen verlangen heeft om voor Gods aangezicht te leven. En geen begeerte heeft om in Gods genadige aanwezigheid te mogen opbloeien. En wel weet dat hij een zondaar is, maar misschien heel gemakkelijk tot de conclusie komt. Er is toch wel vergeving. Het is toch wel in orde met mijn ziel, want God is toch liefde. Nou, zo redeneerde Mozes niet. Zo redeneert geen enkele Bijbelheilige. Er is toch wel vergeving en God is toch wel liefde. Maar dan vind je het aanroepen van de Heere. Daar vind je het smeken voor Gods aangezicht. Daar vind je de houding: Heere, laat me geen stap verder zetten zonder dat ik weten mag dat uw aangezicht meegaan zal. Die afhankelijkheid. Heere, alleen samen met u. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Geef me Jezus, of ik sterf. Wordt daar uw leven in uitgetekend, jouw leven in uitgetekend? In dat ootmoedige smeken om de vervulling van Gods woord en zijn belofte, arm in jezelf. Met een geweten dat je aanklaagt en zegt: Heer, het heeft de afgelopen 3 maanden weer nergens op geleken. Ja, er was in mijn hart wel de wil om het te doen. Dat is veranderd. Dat is vernieuwd. Maar ik heb het er zo lelijk bij laten zitten. Zoveel overgebleven zonde ontdek ik bij mezelf als ik daar nog eens over nadenk. En de ijver om u te dienen. Ach, het is me zo matig en ondermaat. Dat je zo als een bidder aan zijn troon neerknielt. Geen excuus meer. Ja, maar ik had ook zo druk, Heer. Beleiden dat je Gods oordeel hebt verdiend, Heer. U zou niks verkeerds doen als u mij tegen zou houden bij dat avondmaal. En zeggen: voor u, voor jou niet. Want er klopt niks van in je leven. Maar Heer, ik kan toch niet zonder. Ik kan toch niet zonder u. Laat uw aangezicht meegaan. Uitzien naar uw heil. Heer, ontfermt u zich genadig nog over mij. En zeg het toch: ik ben uw heil alleen. Zo betrokken op de Heer. Ja, gelijk in de zonde met alle zondaren. Maar dat verschil van dat werk van de geest in je hart. Dat je daar nou ook last van hebt gekregen. En dat je er ook last van hebt gekregen dat het zo vaak nog zo is in je leven. Dat het ook in je hart gekomen is: Heere, maakt u het anders. Laat me genade mogen vinden in uw ogen. Tegen zulke zegt God: er is een plaats bij mij. Al zijn ze nog zo verdorven in zichzelf. En al zijn ze er nog zo slecht in zichzelf. En dan moeten ze dat met een gebroken hart belijden. Ik lig midden in de dood. Er is een plaats bij mij voor hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die zegt: verlangen in hun hart hebben. Heere, maakt u het recht. Er is plaats bij mij. Kan je niet blijven zoals je bent? Kan je niet verder gaan zoals je was? Je kunt niet met de zonde aan de hand aan de tafel komen natuurlijk. Je kunt niet God dienen en intussen de wereld en zijn begeerlijkheden vasthouden. En die zonde blijven bedrijven waar je eigenlijk niet breken mee wil. Daar moet wel verandering in gebracht worden. Er mag ook gebeden worden: Heere, breekt u die kettingen van zonde waar ik zo gemakkelijk weer aan vastgeklonken zit. Want Heer, het kan niet. U wat en de wereld wat. Ook daarmee tot hem vluchten. Je kan niet blijven wie je was. Dat wordt van Mozes ook gezegd in Hebreeën. Dat hij liever verkoos om smadelijk behandeld te worden met het volk Israël dan al de schatten van Egypte te mogen hebben. Heeft Mozes de goede keuze van het geloof mogen maken. En dat heeft consequenties gehad in zijn leven. Dan heeft hij de goede keuze van het geloof gemaakt en Egypte achter zich gelaten. De woestijn liever gehad met Gods volk, met de Heere. Egypte achter hem en het gebed: Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Want dan kan Egypte en al zijn haar schatten kunnen hem niet meer bekoren. Ja, nu begint misschien iemand een beetje de hoop te verliezen weer. Kan ik me zomaar voorstellen. Kijk, als Mozes zo naast ons geschilderd wordt als een man die ook allerlei zonden beging en een moordenaar was en een opstandig en een onwillige. Dan zit hij naast je in de kerkbank en dan zeg je: Heere, wat is het eigenlijk een zegen dat we in de schrift zo eerlijk behandeld worden. Maar ja, als u dominee hem nou weer neerzet als degene die geen enkele gevoelens meer had bij Egypte en al de schatten van Egypte konden hem niet meer bekoren. Liever maar in de woestijn schandelijk behandeld te worden. Ja, dan komt hij weer zo ver op afstand te staan bij mij, want dat ken ik niet. Dat is in mijn leven zo anders. Wat bedoelt u als u dat zegt? Dat is in mijn leven zo anders. Bedoelt u dat in de zin van: dat ken ik niet? Of bedoelt u dat in de zin van, dat zou zoveel meer ook in mijn leven moeten zijn, sterker moeten zijn. Het aardse leven kan nog zo trekken en ik kan me zo mee meesleuren. Het zou anders moeten zijn. Of laat u zich gewoon meesleuren. En vind je je daar nog wel vreugde in? Dat is ook een verschil, ziet u? En dan mag ik u zeggen, als het bij u is, dat zou meer moeten zijn. En de trekking van al de dingen van dit aardse leven zou minder vat op mij moeten hebben. Mozes had dat ook niet altijd, zoals Hebreeën dat heeft gezegd. Ja, dat was wel de lijn in zijn leven geworden. En daar is hij wel in mogen, heeft hij wel in mogen groeien en toenemen in zijn leven. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd één rechte lijn omhoog is. Ook in de golfslag van zijn leven. Er kwam er ook weer van alles boven wat de Heere van de eerste plaats verdrong. Had hij zichzelf ook weer op het oog. Ik heb u daar al een paar voorbeelden van gegeven. Het is niet altijd zo sterk geweest als op dit ogenblik in Exodus 33. Het was ook bij Mozes niet volmaakt. En daarom kon hij Gods heerlijkheid ook nog niet aanschouwen zoals die toen was. Maar er waren in zijn leven toch momenten en perioden dat hem om Gods eer ging. En om zijn genade en om het leven voor zijn aangezicht. Dat zijn momenten die in het leven van Gods kinderen toch zijn. Al moeten ze bekennen dat die ijver er nog niet zo is als die er zou moeten zijn. En de strijd tegen het ongeloof nog zo vaak gevoerd wordt. En nog zoveel overgebleven zonden in je leven merkbaar zijn die weg moeten. Maar het zijn dan toch juist ook die momenten dat het hart verlangt. Heren, toon mij uw heerlijkheid en bewijs me uw genade eens. Omdat het om die genade gaat in je leven. En omdat het om de eer van zijn naam te doen is in je leven. Dan zijn er toch van die momenten, toch? Dat je echt een keer met je hart zingen kan. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u nog lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Want ik heb toch die rust bij u mogen ontdekken en bij u mogen vinden. Dan heb je toch wel eens van die tijden in je leven dat je zeggen mag en beleiden mag. Hij is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. God zal het deel van mijn beker wezen. Dat zijn van die zaken die de Heer ook wil bevestigen in je leven. Dat zijn zaken die God wil voeden in ons leven. Omdat het vaak zo moeilijk is te geloven dat ik tot dat genadeverbond behoor. Nam hij in die nacht waarin die verraden werd het brood en brak het en zei: nee, eet, gedenk en geloof. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. God wil dat aanwakkeren, wil dat voeden, wil dat versterken. Dat geloof dat zegt: Heere, niks voor mij en het is nog niks met mij. Maar u bent alles voor mij geworden, want u hebt alles. En dan zegt de Heere tegen Mozes: daar zult gij u op de steenrots stellen. Daar komt het dan op aan. Ziet u? God zegt in zijn gunst: om Christus wil, er is een plaats bij mij. Daar moet je naartoe, Mozes. Gij, Mozes, zult u op de steenrots stellen. Daar moet hij, Mozes moet daar naartoe. Dat moet Mozes doen. Wat betekent dat? Dat betekent dit, gemeente. Dat als Mozes van God die belofte ontvangt, er is een plaats bij mij. Dat hij die belofte in geloof moet gehoorzamen. Zo zegt God het toch? Leest u het? Daar zult gij u op de steenrots stellen. Dus de belofte van God vraagt om de daad van het geloof. De belofte dat er een plek voor een zondaar is bij de Heere vraagt om de daad van het gaan naar die plaats. In geloof. Kan die dat? Zou die het ooit durven? Als God gezegd heeft: geen mens kan mij zien en leven. Als hij eraan denkt wie hij is. En dan moet hem toch ontzinken. Als de Satan hem ook nog eens een keer komt bestrijden. En hem influistert. Als hij deze opdracht krijgt: gij zult u daar stellen. Hé, Mozes, moordenaar. Hé, Mozes, je bent zelfs vaker ongehoorzaam geweest. Weet je nog waar je die Egyptenaar begraven hebt? Wat denk je wel, de heiligheid van God? Je hebt het toch zelf ook gezongen, die verschrikt. Waar zou Mozes ooit vrijmoedigheid vandaan krijgen om te gaan zoals God het tegen hem zegt? Dan moet Mozes tegen de Heere zeggen, Heere, ik kan daar niet komen. Heere, u weet alle dingen. U weet in mijn hart hoe ik verlang om uw heerlijkheid te zien, maar ik kan er niet komen. En dat ik iets zou mogen ontdekken van uw genade. Ik verlang ernaar, maar ik heb geen benen om te gaan. Ik heb geen moed, want zelfs mijn hart klaagt me aan. En niemand zal rechtvaardig zijn in dat gericht. En toch blijft het staan. Mozes, gij zult u daar op die steenrot stellen. Mozes, je moet toch die berg op. Al zie je er als een berg tegenop, je moet toch die berg op. Zonder krachten, zonder moed in jezelf. Bezwaard met allemaal aanklachten en beschuldigingen in je binnenste. En toch is het Gods wil, daar zult gij u op de steenrot stellen. En God zegt het tegen allen die hem vrezen. Tot allen die hem vrezen. Die geleerd hebben dat ze zondaar voor God zijn en die verlangen naar uitzien naar zijn genade en naar de vergeving en naar Gods gerechtigheid. Hij zegt tegen alle die genade vinden in zijn ogen, er is een plaats bij mij en ik wil dat u daar naartoe gaat. Want op die plaats zal ik u mijn liefde, mijn trouw, mijn genade tonen. En het zal nog niet compleet zijn. U mag er achterste delen van zien, maar ik zal het u wel daar laten zien. God zegt het tegen mensen die zichzelf moeten aanklagen, er is plaats bij mij. En hij zegt erbij, daar moet u zich stellen. Hoe? Hoe zou ik het ooit kunnen? Voordat ik antwoord geef op die vraag, vanuit Gods woord, eerst de vraag... Is dat een worsteling voor u? Want dat kan ook maar zomaar zijn, toch? U hoort het, u weet het, vanuit de verkondiging, u ziet de tafel staan, maar u hebt al lang besloten, daar ga ik niet naartoe. Ik hoef de argumenten niet te weten, ik weet er een heleboel. Maar als dat uw houding is, of jouw houding is, die tafel staat er wel... Maar ik ga er niet naartoe. Ik bid u, onderzoek uw motieven waarom u dat al besloten hebt. Voor Gods aangezicht. Kom er nou eens eerlijk mee voor de draad, voor Gods aangezicht. En niet tegen elkaar. En niet tegen elkaar vertellen waarom je niet gaat. Maar zeg het nou eens tegen God, heel eerlijk, wat nou uw beweegreden is om als God zegt, doe dat, te zeggen, nee God, ik doe het niet. Ook de andere kant op. Eerlijk is eerlijk. Niet dat gewoonte gedoe. Ik heb toch belijdenis gedaan en het is weer avondmaal natuurlijk. Er is niks natuurlijks aan het avondmaal. Het is een wonder dat er plaats is bij God voor verdorven zondaren, als je het wonder niet ontdekt, bid daar dan om. En leg dan ook je beweegredenen voor God neer, waarom je wel zou gaan. Toets, Heere, en stel mijn oogmerk in de dag. Laat me het weten. Om uw naam, want daar gaat het toch om. Daar is het toch ons om te doen geworden als de Geest in je hart gewerkt heeft. Om de naam van de Heere groot te maken. Heere, laat me dan uw naam groot maken zoals u het wil. En dat ik het gebroken brood en de vergoten wijn, dat ik er recht zicht op heb. Dat ik in dat gebroken brood u zie aan het kruis. In de helse pijn. Voor mij. En dat ik uw bloed zie in de vergoten wijn als verzoening voor mijn zonde. En weet u, de ware, de godvruchtige avondmaalganger vindt nooit vrijmoedigheid in zichzelf. In jezelf vind je alleen het tegenovergestelde. Zonde en gebreken dat allerlei vrijmoedigheid juist ontneemt. Dat wonder, er is plaats bij mij. En de eigen aanklacht van het hart, daar kun je toch nooit komen, man. Dat maakt dat wonder alleen maar groter. Wie ben ik voor de Heer? En het maakt het ook alleen maar weer moeilijker. Daar zult gij u stellen op die steenrots, Heere. Hoe? De belofte, maar hoe hem ooit toe te eigenen. Het bevel, maar hoe ooit te gehoorzamen. Als dat de worsteling is in de voorbereiding. En laat dat maar de worsteling zijn. Want dan komt er iets van dat wonder van Gods genade. Dat hij omziet naar een zondig mens zoals u en ik. En hij blijft het zeggen. En gij zult u op de steenrots stellen. Neemt u dat alstublieft mee. Er is plaats bij hem en gij zult u stellen. En laat ze allebei staan. En laat uw hart naar de Heere uitgaan. Want God wil, ja, nou kom ik op de antwoord op die vraag. Waarom zegt God dat nou tegen Mozes? God had toch ook Mozes op kunnen tillen. En op die plek neer kunnen zetten. God had hem bij de hand kunnen nemen en hem naar boven kunnen leiden. Nee, Mozes, ga. Sta op en ga. Waarom? Dan ga ik het even heel menselijk zeggen. Om wat Mozes nou heeft beleden en gevraagd. En dat was natuurlijk een gebed in geloof. En een belijdenis in geloof. Om dat geloof nu aan het werk te zetten. Wat bedoelt u? Moeten wij nou aan het werk? Nee, niet op die manier. Dat we er iets mee verdienen kunnen. Maar dat geloof gaat wel iets doen. En dat wil God aanwakkeren. Hij wil zijn geloof aanwakkeren. Om dat wat hij nu beleden heeft en waar hij om gebeden heeft. Om dat nou in de praktijk van zijn leven daar de uitwerking van te laten zien. Om Mozes tot zich te laten vluchten. Daarom zegt de Heere, gij zult u daar op de steenrots stellen. Hij wil dat dat geloof ook beoefend wordt. Niet alleen uitgesproken, niet alleen beleden, niet alleen in gebed gebracht wordt. Maar ook beoefend wordt. De Heere wil zien, en laat ik het nog maar een keer menselijk zeggen, de Heere wil zien dat waar wij om bidden, dat het ons ernst is. Als u vergeving nodig hebt voor de zonden in uw leven, ga dan naar de bron van de vergeving. En als u in uzelf alleen de dood vindt, ga dan naar Christus die het leven is. Voeg u dan aan zijn voeten. Om het bewijs van uw gebed ook te tonen. De daad van het geloof is een bewijs dat u uw gebed ook meent. Wist u dat? Niet dat God dat niet weet. Maar God wil het in ons leven naar voren brengen. Eruit laten komen. God wil dat Mozes zich op die berg gaat zetten. Want hij wil hem geven. Waar hij om heeft gebeden. God wil dat Mozes zich op die berg zet. Als het hem ernst is met zijn ziel. En al begrijp ik het gebrek aan vrijmoedigheid volkomen. Echt waar. Uw dominee is daar niet vrij van. God begrijpt het nog meer. En nog dieper. Dat zijn kinderen gebrek aan vrijmoedigheid kunnen hebben. En dat een zondaar gebrek aan vrijmoedigheid heeft. Als hij zichzelf heeft leren kennen. En toch zegt hij. Gij zult u daar op die steenrots stellen. En wat is nou de oplossing? Dit is de oplossing, gemeente. En dat is ook zo'n Bijbels thema wat je de hele schrift doorziet. Want God zegt er nog iets bij. Heeft u hem de belofte gegeven? Geeft u hem het bevel erbij? Dan kleedt God dat bevel nog een keer in een belofte. Het midden van het volgende vers. Zo zal ik u in een kloof van de steenrots zetten. Ziet u? Er is plaats bij mij. Ga, ik zal u daar brengen. Gelooft u dat? Mozes, het is nodig dat u uw geloof beoefent. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ik zal u trekken. Avondmaal vieren is een zaak van geloof. En aan de tafel aangaan is een zaak van geloof in God en in Gods belofte en in de Christus God. Maar de Heere weet van de zwakheden van ons geloof en het gebrek aan vrijmoedigheid uit onszelf. Hij weet van de bestrijding en daarom zegt hij, er is plaats bij mij. Kom, ik zal u brengen. Is dat geen heerlijke belofte voor iemand die geen moed heeft in zichzelf? De Heere zegt het, ik zal u in de kloof van die steenrot stellen. Heere, u wil uw belofte aan mij en het bevel gegeven aan mij zelf genadig vervullen. Daar vindt de zondaar vrijmoedigheid. God zegt, u moet erheen. En op het moment dat u daar in de daad van het geloof gehoor aan geeft, zal ik u er brengen. Zo wordt zijn werk in mijn zwakheid volbracht. Zo geeft God op zijn woord door zijn geest aan mij de krachten als het me daaraan ontbreekt. Zo geeft God de vrijmoedigheid als het mij aan vrijmoedigheid ontbreekt. Zo doet God het mij. Zo doet God het u en jou. Zo doet God het zijn volk aan niets ontbreken. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heer, het past ons om uw grote naam eerbiedig te danken, te loven en te prijzen voor wie u bent. De God die omziet naar zondige mensen, verloren in eigen schuld. En u roept ze toe, er is plaats bij mij. Dat wonder van genade om Christus wil. Doe ons daar steeds op zien, steeds meer in vinden en hoe langer hoe meer uitleven. Ontdek ons daaraan, Heere, als we u nog niet zo hebben leren kennen. En wil zelf door uw geest deze dingen uitwerken in ons hart en leven. Die verwondering. Ja, ook de verwondering, Heere, dat als u ons het leven geeft, we volgende week de bewijzen opnieuw mogen zien van uw hartelijke liefde jegens ons. Laat ons dat voor het eerst of opnieuw op de knieën brengen. Laat het ons voor het eerst of opnieuw tot u trekken. Uw hartelijke liefde. En bewaar ons voor de boze Heere die liefde altijd verdacht wil maken. En altijd influistert, ja, die liefde is er wel, maar... Heere, laat uw woord door uw geest mogen zegen vieren. En dat we door uw geest geleerd de houding krijgen, Heere, als u het zegt, dan kom ik tot u gevlucht. Vertrouwend dat u trouw bent aan uw eigen woord. Heere, wil zo zelf, zoals we het aan het begin van deze dienst ook gezongen hebben, dat Israël van u de krachten ontvangt. Laat zo dat woord ons kracht mogen geven om te doen wat u zegt dat we zullen doen. En vergeeft u dan genadig al het verkeerde. Wakker in ons hart het verlangen op om uw dood te verkondigen. Om uw naam, Heer Jezus, aan te roepen en groot te maken. Heer, want dat is toch ook nog zo. Als u ons zo die plaats wijst, dat dan inderdaad dat verlangen in ons hart komt. Daar, op die plaats, heeft God het gezegd, ik zal iets van mijn heerlijkheid laten zien. Dat het verlangen om genade van u te mogen zien en ontvangen groter is. En ons meer trekt dan alles wat ons tegen kan houden. Heere, wil zo zelf in ons hart en leven werken. Om de eer van uw naam naar boven te krijgen. Wil ons aan de middag van deze dag dan weer samenbrengen. Als we ook iets mogen horen van u, Heer Jezus, die zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. En wat dat betekent voor uw volk. En wat dat betekent dan ook voor het persoonlijk leven met u. Heere, dat ook dan al iets van dat verlangen om van u te horen in ons hart aangewakkerd wordt. En dat we zo samen als gemeente ons weer mogen verzamelen onder uw woord. Verhoor ons gebed. Zie ons in genade aan om Christus wil. Amen. We zingen samen het 7e vers van Psalm 97. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.